Broeders, zusters, ik hoop dat u goed geslapen hebt. Op een vreemd bed, in een vreemde kamer, in een vreemde omgeving. Maar als die mensen om nee schudden, want die zijn al zo bekend hier. En hebben geslapen als een roos, dan wel een os. Vanmorgen wil ik u graag meenemen naar 1 Johannes 1. Dat betekent niet dat we ineens ergens anders terechtkomen. Want in 1 Johannes 1 staan precies dezelfde dingen als in Johannes 1. Alleen met enigszins andere woorden. 1 Johannes 1, de eerste brief dus van Johannes. En er staat, hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en we u verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Tot zover. En ik hoop dat u de woorden die wij gisteravond besproken hebben nog zo vers in het geheugen hebt en dat ik ze er ook zo degelijk heb ingestampt dat u ze meteen weer boven krijgt als wij dit schriftgedeelte hier lezen. Want het zal moeten opvallen dat daar inderdaad, of dat hier in 1 Johannes 1 inderdaad over precies dezelfde dingen gesproken wordt en dat we daar ook volstrekt dezelfde woorden tegenkomen. Er wordt gesproken over het woord des levens, er wordt gesproken over leven, wat geopenbaard wordt, er wordt gesproken over licht en dus wordt er ook gesproken over duisternis. Maar vervolgens wordt er uiteraard ook gesproken over gemeenschap. Dat zijn precies de begrippen die ons gisteravond naar voren gebracht zijn in het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk. Het gaat ook inderdaad om hetzelfde. En het aardige is dat dat zo mooi staat ook hier en zo duidelijk staat in 1 Johannes 1. Want daar staat eigenlijk gewoon, hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. En dan heb ik de hele zin van vers 1 tot en met vers 4 eigenlijk zo'n beetje, heb ik samengevat. Alle bijzinnen en toelichtingen weggelaten, wat tussen haakjes staat ook weggelaten. En dan staat er gewoon, hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. En die uitdrukking vindt u in vers 3 terug. En de rest zijn tussenzinnen, de hoofdzin is inderdaad deze. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Waarna de volgende vraag zou moeten zijn, wat dan? En dat wordt weer uitgelegd in vers 5, namelijk, en dit is de verkondiging, namelijk dat God licht is. En daarmee is het hele schriftgedeelte samengevat. En het is niet eens een samenvatting, we hebben gewoon de bijzinnen allemaal weggelaten, alle toelichtingen weggelaten. En dat is het verhaal wat er dus echt staat, dat is de hoofdlijn van de gedachte van Johannes hier. Hetgeen van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Wat dan? Nou, dit is de verkondiging dat God licht is, vers 5. En het woordje een, dat God een licht is, dat woord een laat ik weg. Daar moet ik even op ingaan. Het woord een, het onbepaald lidwoord dus, dat bestaat namelijk niet. In de hele Bijbel niet. Omdat het Hebreeuws het niet kent en het Grieks kent het ook niet. Wij helaas wel. En geven er zelfs een betekenis aan, maar, dikwijls. Maar wij dienen het gewoon weg te laten. Het staat er niet. Het beste is om het altijd weg te laten. Dan wen je er vanzelf aan. Men heeft duizenden jaren kunnen stellen zonder onbepaalde lidwoorden. En waarom ook niet. Men laat het dus weg. Niet God is een licht. Dat kan het ook niet zijn. Het moet uiteraard zijn God is licht. En als je dan toch een lidwoord erbij wil zetten, zou het niet een moeten zijn, maar uiteraard het. En dus niet het onbepaald lid wordt, maar het bepalend lid wordt. Namelijk, God is het licht. Als je de klemtoon legt, dan heb je lidwoorden trouwens helemaal niet nodig. Er staat gewoon, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, dat God licht is. Heb je hem? Dat God licht is. En dan hoef ik niet eens te zeggen, dat God het licht is. Dat kan ook, maar waarom zou ik de klemtoon leggen op een lidwoord in plaats van op een zelfstandig naamwoord? Het is eigenlijk dwaas om klemtonen te leggen op lidwoorden. Die betekenen immers niks. En dus wordt het, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en bij u verkondigen, dat God licht is. En dat komt natuurlijk volstrekt overeen met Johannes 1, waarin immers gesproken werd over God, die woord is en dus licht is en dus leven is. God is licht. Jacobus zou het anders zeggen. Jacobus zou het zeggen in de Jacobus 1, dat meen ik, dat God de vader der lichten is. En dat betekent weer dat alle lichten die wij kennen, ook in de verschillende betekenissen en toepassingen van het woord, alle lichten die wij kennen, te herleiden zijn tot één oorspronkelijk licht. En dat is de vader aller lichten. Sinds het toestanden in het Midden-Oosten rondom, weet die man ook weer, altijd zijn naam kwijt. Dat is van die Duitsers trouwens, ik ben altijd zijn naam kwijt. Maar goed, sinds die dagen kennen wij de uitdrukking weer. De vader van alle... Hè, wat was het? Oorlogen was het, de vader van alle oorlogen. Maar we hebben die uitdrukking weer in onze taal gelukkig opgenomen. En de vader der lichten wil zeggen het grootste licht van allen. En beter nog, het is het licht waaruit alle andere lichten voortkomen. En dat is maar het verhaal, als God de vader der lichten is, dan is hij het licht. En zo is het natuurlijk ook. En dat is ook wat hier staat. Hetgeen van de beginnen was... Dat verkondigen wij u, namelijk dat God licht is. En dat hele verhaal over die klemtoon en over lidwoorden kun je eigenlijk vergeten, zodra je bewust bent dat wij en dat de wereld, de oude mens, de schepping als zodanig in duisternis is. En waar wij naar op zoek zijn, wel uiteraard naar licht. En als we ons dat bewust zijn, dat we op zoek zijn naar licht... En dus naar leven en dus naar waarheid, om maar eens een paar synoniemen te noemen in de stijl van Johannes. Als wij ons dat bewust zijn, dan is dit inderdaad het antwoord dat God licht is. En daar gaat het maar om. Waarna het uiteraard wordt uitgelegd, wordt toegelicht in welke zin dan. Want er blijkt dat in ditzelfde schriftgedeelte God niet alleen beschreven wordt als licht. Maar in vers 1 trouwens al als woord en ook als leven. Woord des levens staat er. En de uitdrukking betekent feitelijk het woord, namelijk het leven. Het woord dat werkelijk leven geeft. En daar gaat het maar om. En Johannes zegt dat is wat wij gehoord hebben. Vers 1. Dus dan was het woord. Dat hebben wij gehoord. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, dus was het licht. Hè? Hetgeen wij gehoord hebben, was woord. Hetgeen wij gezien hebben, was licht. Hetgeen wij aanschouwd hebben, dus bewust bekeken hebben, dat is aanschouwen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, ze hebben het vastgegrepen, van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Want de zin gaat altijd zo verder, dat verkondigen wij u. Dus hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen onze handen getast hebben van het woord des levens. Wel, dat woord des levens, dat verkondigen wij u, maar het wordt alleen zinnig als we begrijpen dat dat wat gehoord is, dat wat gezien is, dat wat aanschouwd is, dat wat getast is, kortom het woord des levens, dat dat niets anders is dan de Heer Jezus Christus. Als de opgewekte uit de dood, als degene die in nieuwheid des levens uit de dood is opgestaan. De overwinnaar op de dood namelijk. Daar gaat het om. En dat is wat ook hier naar voren gebracht wordt. Er staat namelijk in een tussenzin in vers 2. En men heeft het vers dan ook maar tussen haakjes gezet. Dat betekent niet dat het er niet bij hoort. Dat betekent dat het er wel bij hoort, maar dat het een tussenzin is vooruit. Alsof het de enige zou zijn. Maar daar staat dan in vers 2, want het leven is geopenbaard. Dat betekent niks als je niet bewust bent dat je dood bent. Of ten dode bent opgeschreven. Het is misschien wat cynisch, maar je kunt de hele schepping beschouwen als één dodencel. Dus geen prettige gedachte, maar ongeveer klopt dat wel. Waar het om gaat is dat de mens altijd op zoek is naar gemeenschap en dus naar leven. Of heel eenvoudig naar middelen om zijn leven aangenamer te maken en om zijn leven te verlengen, want hij raakt het kwijt. Hoe dan ook. En nou, wat hier staat is, want het leven is geopenbaard. Het is hetzelfde als God is licht. Het leven is geopenbaard. Precies hetzelfde. Het gaat erom dat God zijn leven, zijn licht, zijn waarheid heeft bekendgemaakt. Dat God dus in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft. Hebreeën 1 vers 1, daar gaan we weer. Tot ons gesproken heeft door de Zoon. En wat Johannes gehoord heeft, volgens vers 1, is de Heer Jezus Christus. Wat hij gezien heeft en wat hij aanschouwd heeft, is de Heer Jezus. En wat zijn handen getast hebben, is de Heer Jezus. Met name moet je denken aan wat daarover beschreven staat in, ik meen dat Johannes 20 is, ik moet goed herinneren, waar de Heer bij zijn discipelen, inclusief Johannes, verschijnt in de opperzaal en hen inderdaad uitnodigt om hem te betasten. Opdat zij hem grijpen zouden. Opdat de duisternis het licht zou grijpen, vatten. Uit Johannes 1. Daar gaat het maar om. En dat is wat Johannes hier ook predikt. Het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie dat eeuwige leven. En let dan op dat vers 1 zegt wat hij gezien en gehoord heeft en verkondigd. Dat is het woord des levens. En in vers 2 staat dat wat hij gezien en gehoord heeft en wat hij predikt is het eeuwige leven. Het is volstrekt hetzelfde. Waarmee toch heel duidelijk naar voren gebracht is dat woord en leven eigenlijk hetzelfde is. En daar gaat het maar om, zeker in dit verband, want dat woord, dat leven, dat eeuwige leven is, nou het staat erachter wie het is, er staat namelijk achter het welk bij de Vader was. Nou wat was bij de Vader? Ja, volgens wat we gisteren besproken hebben uit Johannes 1, het woord Johannes 1 vers 1. Maar als u verder helemaal niks leest en ik vraag u, wat is er bij de Vader? Ja, dat is makkelijk genoeg. De Zoon dus, hè? Anders gebruik ik het woord Vader niet in de vraagstelling. Zo ben ik door mijn schoolexamens heen gekomen, van het MUCO, zoals u weet. De vraag goed lezen. Alleen is alleen dat sommigen geen vragen kunnen stellen, dus dan, dat was voor mij slecht. Dan kon ik ook niet slagen, maar goed. Maar vragen goed lezen, hè? Wat is er bij de Vader? Per definitie, de Zoon. Maar volgens Johannes 1, wat is er bij God? Het woord. En daar gaat het om. Het is volstrekt dezelfde gedachte. En dus staat er, wij verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, en aan ons is geopenbaard. En daarmee heeft hij zichzelf voorbij gelopen met deze uitspraak in vers 2. Want daarna moet hij in vers 3 de draad opnemen, maar hij had het nou al gezegd eigenlijk. In vers 3 neemt hij de draad op en zegt, hetgeen wij dan gehoord en gezien hebben, dat verkondigen wij u. Maar dat deel van de zin, namelijk dat verkondigen wij u, dat had hij al genoemd in vers 2. Hij liep zichzelf voorbij. Zo gaat het. Dat doet wat moeite om de diverse lijnen tegelijkertijd te trekken. Maar niettemin, de hoofdzin is dus dat dat woord des levens, ofwel dat eeuwige leven het welk bij de Vader was, dat dat geopenbaard is en dat geopenbaarde eeuwig leven dat er is in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, dat verkondigt Hij. Aan ons of aan wie dan ook maar. Aan ieder die in duisternis is, wordt dit licht gepredikt. Aan een ieder die zich van zijn sterfelijke positie, eigenlijk van zijn dode positie, bewust is, wordt dit leven gepredikt. Aan een ieder die zich bewust is dat hij slechts een schepsel is, wordt deze schepper gepredikt. En aan een ieder die alleen is, wordt deze Heer gepredikt die inderdaad ons uitnodigt om te komen tot aanvaarding van hem en dus tot gemeenschap met hem. En dan zijn we dus in vers 3 nog steeds. Hetgeen we dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij, opdat ook gij met ons, gij zijn de lezers uiteraard en ons, dat is op zijn minst de schrijver, ons bescheidenheidsmeervoud, want het is gewoon Johannes, hè. Maar opdat gij met ons gemeenschap zult hebben. En dat is precies waar we gisteravond ongeveer gebleven zijn. Namelijk, als wij komen tot gemeenschap met onze Schepper en dus met de Heer Jezus Christus, doordat wij geloven in zijn woord als het ware eten, dan heeft het tot gevolg dat wij ook inderdaad met elkaar verbonden worden. En dat we elkaar vinden in Christus. Dat is de plaats waar wij dus elkaar ontmoeten, om het dus iets plastischer te zeggen. Wanneer ook wij door het woord van God gericht zijn op God, dan betekent dat dat we in hem elkaar ontmoeten. Of, zoals anderen het plegen uit te drukken, onze eenheid is in Christus. En zo is het ook. Het is een volstrekte realiteit. Het is de enige eenheid, de enige gemeenschap feitelijk die er bestaat. Maar Johannes zegt dan ook, wij verkondigen u deze dingen, waarom? En dan had hij een heleboel antwoorden kunnen geven, maar hij geeft een typisch antwoord in zijn eigen stijl. Namelijk, hij zegt, wij doen dat, wij prediken dat, wij verkondigen u dat, vers 3, opdat gij ook gij, met ons gemeenschap zoudt hebben. Opdat wij één zouden zijn. Omdat een ieder die gelooft, zou toegevoegd worden aan die gemeente, opgebouwd rondom het woord één, gemeente, hè? Aan die gemeente die zalig wordt. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en er staat er meteen achter, en deze, onze gemeenschap, ook zij met de Vader en dus met zijn Zoon Jezus Christus. Let wel, het gaat hier niet om de volgorde der dingen. Johannes is daar heel slecht in trouwens, om volgorde der dingen te noemen. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het gaat om, niet om volgorde, maar om dingen die naast elkaar bestaan. Wanneer wij namelijk hetzelfde geloof hebben, een even dierbaar geloof hebben, hetzelfde geloof hebben zoals Petrus het zou zeggen, dan betekent dat dat we natuurlijk gemeenschap hebben met elkaar, dat we die dingen gemeenschappelijk hebben. Maar Johannes voegt er meteen aan toe, nee, het gaat niet alleen om gemeenschap met elkaar, het gaat erom dat onze gemeenschap bovendien, want ook kun je ook vertalen met bovendien, dat onze gemeenschap bovendien zij met de Vader, de Schepper inderdaad, maar dat onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Want daar gaat het om, via die Zoon, via dat leven, via dat woord des levens komen, of kwamen zelfs, deze dingen tot stand. En heeft er nog wat aan toe te voegen, want er staat meteen in vers 4, en deze dingen schrijven wij u, we hadden net zo goed kunnen zeggen, namelijk deze dingen verkondigen wij u, maar hij zegt het maar weer eens anders. Hij zegt, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Want punt 1, hij verkondigt deze dingen, opdat wij gemeenschap met elkaar en dus met de Heer zouden hebben. En het andere is, hij schrijft deze dingen, opdat onze blijdschap vervuld zou zijn. Dat betekent dat als wij dit woord des levens leren kennen, dan hebben wij gemeenschap en dus blijdschap. En bij nader inzien is in de praktijk het verschil tussen gemeenschap en blijdschap niet zo geweldig groot. Nou ja, dat leggen we een andere keer weer uit dan. He? Maar zo is het toch? Er zijn vele manieren om hetzelfde te beschrijven. Gemeenschap en blijdschap horen namelijk bij elkaar. En daarover spreekt hij dan ook verder vanaf vers 5. Als hij weer die gedachte samenvat. Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben. Dat en aan het begin wil niet zeggen dat hij nou verder gaat in zijn redenering. Want Johannes gaat nooit verder in zijn redenering. Dat doet Paulus. Verder gaan in zijn redenering. Johannes niet. Johannes blijft altijd stilstaan en om zijn gedachten heen lopen. En ze van alle kanten bekijken. En hij komt nooit één stap verder. Dat is ook een manier, maar hij doet het hier ook en hij gaat dus nader weer op die verkondiging. Dit is de verkondiging die we van hem gehoord hebben, ja, dat zei hij al, en die we u verkondigen, en dat zei hij ook al, dat God licht is, en dat zei hij ook al, maar hij zei namelijk dat God leven was, in de voorgaande verzen, en nu zegt hij dat God licht is. En zo is het ook, God is licht, en waar licht ontstaat, ontstaat gemeenschap. Als wij met z'n allen in een duistere zaal zijn, zal ik maar zeggen, dan hebben we geen gemeenschap met elkaar. Wij kennen elkaar niet, we weten wie er nog meer is enzovoort. We lopen tegen elkaar op en dat soort zaken meer. Dus zodra het licht aangaat, heel eenvoudig, is er contact, is er gemeenschap. En hoe meer licht, hoe duidelijker wij elkaar onderscheiden, is echt waar. Hoe scherper wij de dingen zien, kwestie van optische wetten en dat soort zaken meer, maar daar ga ik allemaal maar niet op in. Laten we het vandaag weer aan de fotografen over. He, maar zo is het wel, waar licht is, is gemeenschap en waar geen licht is, is die gemeenschap niet. In de duisternis is men dan ook gewoonlijk alleen. En mensen zijn bang in de duisternis, omdat ze dan in die duisternis alleen zijn. Er is niks anders. Eenzame duisternis, dat is het. En waar dus licht komt, daar is leven en gemeenschap. En God is licht, leven en dus ook gemeenschap. Dat is wat er staat, dat God licht is. En genadig is trouwens, ik wil er toch nog even op ingaan, er staat dat God een licht is in de vertaling. Ik zeg, dat woordje een moet je weglaten. He? En ik ben zo blij dat de vertalers dat ook daadwerkelijk gedaan hebben in Johannes 1 vers 1, waar we gisteren even waren dus. Ik hou het er toch maar even naast. Daar hebben ze inderdaad het woordje in een niet tussengevoegd. Dat hoorde ook niet, want het stond er niet. Waarna uw vraag zou moeten zijn, maar waarom zeg je dat dan? Want dan is het toch allemaal heel gewoon. Nou, het punt is dat sommige vertalers in Johannes 1 vers 1 wel degelijk het woordje een invullen. Daar staat namelijk in vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan vertaalt men die laatste zin met van en het woord was God, die vertaalt men dan met en het woord was een God. En zegt dan ijskoud dat dat er ook staat in de grondtekst. En dat is een leugen. Een heel grove zelfs, want zoals gezegd, dat kan er zelfs niet staan in de grondtekst. Om de eenvoudige reden dat een niet bestaat. Het hele woord bestaat niet. Dat neemt niet weg dat het, aangezien wij in het Nederlands officieel dikwijls dat woord een nodig hebben, omdat we dat gewend zijn, dat is de enige reden hoor, het dus in sommige gevallen ingevoegd wordt. En dat is taalkundig en grammaticaal heel legitiem. Dat wil zeggen, het mag. Soms, het mag. En er zijn er die de godheid van de Heer Jezus Christus bij voorkeur ontkennen. En voor dat doel vult men hier het woord een God in. Want dan zegt men vervolgens dat als er staat het woord was een God, dat het dan automatisch betekent dat er dan ook andere goden zijn. En dan is het woord één van de vele goden, waarna de redenering iets verder gaat. Het woord God namelijk wordt ook gebruikt voor allerlei andere zaken, zelfs voor mensen, maar in het bijzonder ook voor geestelijke macht in het algemeen, en dus voor engelen. En dan zegt men dan, nou ja, dat woord van God was een engel. En als er dan in vers 14 staat, en het woord is vlees geworden heeft onder ons gewoond, dan zegt men nou de een of andere engel, zomaar één. De een of andere engel is toen mens geworden enzovoorts. En onder de naam Jezus enzovoorts. Hè. Dus dan in dat geval was de Heer Jezus Christus en is de Heer Jezus Christus dus niet God, geopenbaard in vlees, maar is hij de een of andere engel, een schepsel van oorsprong, die zijn boodschap gedaan heeft, moet je dan zeggen, want een engel is per definitie een boodschapper. Maar goed, die zijn werk gedaan, zijn roeping vervuld heeft en daarmee uit. Maar het maakt hem niet tot de godheid als zodanig. En zo doet men dat, een ogenschijnlijk onbelangrijk en zelfs in het Grieks nog Hebreeuws bestaand woord invoegen en dan concluderen dat op grond van zo'n onbenullig, volstrekt onbetekenend woord, dat op grond daarvan, en nog een paar andere van die dingen natuurlijk, de Heer Jezus niet God zou zijn. En zo berooft men hem van zijn godheid, want ik moet u zeggen dat ik persoonlijk dat roof acht. Maar dat was Filippenzen 2. Hè? Ja, dat is roof. Want het punt is dat het een absoluut verkeerde vertaling is. Zoals het in de Statenvertaling staat, is het goed. En ik moet u zeggen, ik herhaal het, u zou in alle gevallen, overal in de Bijbel, moeten proberen om dat onbepaald lidwoord, het woordje een, gewoon weg te laten. Het is absoluut nergens voor nodig. Men heeft het niet nodig en je went er wel aan. Het zit op heel andere dingen vast allemaal. Het punt is dus dat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Bovendien, als we terug zouden vertalen, het woord Als er zou staan in onze Nederlandse vertaling en het woord was een God, en sommige vertalingen hebben dat, die van de Jehovah's getuigen bijvoorbeeld, hè? Sommige vertalingen hebben dat. Als je dat terugvertaalt naar het Grieks, komt er toch weer gewoon te staan wat er hier in de Statenvertaling ook staat. Namelijk, en het woord was God. Want een kun je naar het Grieks niet meer vertalen. Zodat je ziet dat de hele redenering alleen maar berust op geknoei in vertalingen. En verder niks. Nou goed. En zo'nzelfde soort toestand hebben we dan dus inderdaad in 1 Johannes 1 vers 5. Daar is net andersom. Daar heeft men het woordje een ingevoegd. Maar men had dat niet moeten doen. Het is ook nergens voor nodig. Bovendien is het in strijd met de context. De gedachte is, wij verkondigen aan een duistere wereld dat God licht is. Niet God is een licht, want dan is de vraag wie nog meer. En dan moet u niet handig worden, niet bij de hand worden zeggen, nou, wij kennen het licht namelijk God. Oké, wij kennen het licht namelijk de wet. Want er staat er, de wet God is licht. En het woord van God, de opening van die woorden geeft licht. Enzovoort, hè. En uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. En dat soort zaken. We kunnen nog even doorgaan, want er zijn nog wat meer termen die allemaal verklaard worden licht te zijn. Maar de Bijbel zelf zegt gewoon, al wat openbaar maakt is licht. En het blijkt dat al die dingen die licht genoemd worden, terug te herleiden zijn, moet je even over nadenken, maar terug te herleiden zijn tot de Godheid zelf. Die zich openbaart in zijn woord, in zijn zoon, in zijn wet, in zijn verbond of hoe het allemaal maar heten mag. Ik ga er met opzet nou niet verder op in. Er zijn niet vele lichten, er is maar één licht. En wanneer er toch vele lichten zijn, dan zijn dat uitwerkingen van dat ene oorspronkelijke licht. En de lichten zijn dan gewoon de, ja, hoe moet ik dat zeggen? De praktische uitwerkingen van volstrekt hetzelfde en hetzelfde principe. En dus de uitwerking van dezelfde, namelijk van God zelf. En daar gaat het om. Dus zo dikwijls het geval dat er over een meervoud gesproken wordt. Terwijl in wezen, wanneer we erop ingaat, slechts sprake is van één. Dus met de woorden Gods ook. Hè? Er zijn vele woorden Gods. We hebben een Bijbel vol. En toch is er uiteindelijk in het echt maar één woord Gods. En daar gaat het maar om. En dus niet God is een licht. Dat is gewoon onzin. God is licht. Dit is wat wij gehoord hebben en u verkondigen. 1 Johannes 1 vers 5. Dat God licht is. En er staat nog in bijzonder achter. En gans geen duisternis in hem is. Dat is volstrekt hetzelfde als God is licht, maar het wordt gewoon erbij gezegd om hetzelfde te herhalen, maar nu van de negatieve kant. In hem is absoluut, gans geen, hè, absoluut geen duisternis. God in heel zijn wezen is licht. Heel zijn wezen is leven. Heel zijn leven, heel zijn bestaan, zijn wezen is gemeenschap. En dus God is liefde, staat op een andere plek, hè? God is liefde. Volstrekt hetzelfde trouwens. Ja, het is volstrekt hetzelfde. God is licht, God is leven, God is liefde. Het drukt allemaal hetzelfde uit. Een God die inderdaad in gemeenschap treedt met zijn schepping. Een God die zich openbaart, of veel fundamenteler en in overeenstemming met zowel Joodse als Griekse filosofie. God is woord, logos. Er zit alles in. Hij openbaart zich, dus maakt zich bekend en brengt leven en gemeenschap. Dat is wat er staat in dan vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de wereld wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. En u hebt gezien hopelijk dat er niet staat wereld zoals ik las, maar er staat duisternis. Welke duisternis dan? Wel, de duisternis waarin het licht kwam, toen het licht kwam in de wereld uit Johannes 1. En ik heb u gisteravond voorgehouden, er staat de duisternis, maar de betekenis is de wereld die in duisternis is. Gewoon een heel eenvoudige stijlfiguur. En hier staat, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en dus gemeenschap hebben met het woord en dus met het licht, en wij in de praktijk in de duisternis en de onwetendheid van de wereld leven, dan liegen wij. En een ander woord voor liegen is de waarheid niet doen. Dat staat er gewoon achter, hè? Leuk, hè? Ik zeg altijd bij de Bijbel, als je hem goed leest, heb je absoluut geen woordenboek nodig. En zeker niet bij het lezen van de boeken van Johannes, want die verklaren zichzelf. Zo liegen wij namelijk, dan doen wij de waarheid niet. Dan praktiseren wij de waarheid niet. Dan kennen wij de waarheid misschien wel, maar wij leven daar niet uit. En dat is een heel belangrijk punt. Het schijnt ook een hoge drempel te zijn voor vele gelovigen. Namelijk, het is één ding om het woord Gods voor waar te houden. Het is een ander ding om ook daadwerkelijk uit die waarheid te leven. En waarom die drempel ertussen zit, wel, het zal wel gevolg zijn van de zonde. Het zal wel een instinctmatige afweerreactie zijn van de oude, de natuurlijke mens dus. Die de duisternis verkiest boven het leven omdat zijn werken boos zijn, Johannes 3. Maar niettemin, hier gaat het om dat wij aan de ene kant komen tot kennis, dat wil zeggen, ik bedoel nu, tot het weten van die waarheid. Maar het gaat erom dat die waarheid ook inderdaad gestalte krijgt in ons leven, opdat wij daaruit zouden leven. En een van de grootste teleurstellingen die ik ken in de praktijk is dat er zoveel gelovigen zijn die het woord kennen, daar ben ik me van bewust, dat blijkt ook duidelijk. Zij kennen het woord, kennen de waarheid, kunnen hem ook doorgeven. Maar op het moment dat er problemen komen in praktische zin, blijkt ineens heel het woord van God aan de kant geschoven te worden en dan worden ineens de normen van de wereld gehanteerd. Gewoon de normen die in een nette, humanistische samenleving ook gehanteerd worden. Hele nette dingen overigens, maar wel in strijd met het woord van God. Dan schakelt men ineens weer om. En dat is verschrikkelijk tragisch, want er blijkt ergens een leiding onderbroken te zijn, zal ik maar zeggen. Hè? Er zit ergens een pijpje verstopt, of zo. Die zou je dan wel door willen blazen, maar goed, dat gaat dan niet. Hè? Maar dat is het probleem, dat is wat Johannes hier naar voren brengt. Hij zegt eigenlijk hetzelfde als wat Jacobus zegt. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. En als je een gelovige bent, zegt Jacobus wel, toon mij uw geloof uit uw werken, dan wil ik het wel ergens in terugzien. En Johannes zegt het op zijn wat meer abstracte wijze. Hij zegt, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dus indien wij zeggen dat wij gelovigen zijn, en in de duisternis wandelen, dat wil zeggen in onze praktische daden, levenswandel, gewoon net zo zijn, net zo leven, net zo redeneren als de wereld die in duisternis is, dan liegen wij. Kortom, dan praktiseren wij, dan doen wij, dan praktiseren wij de waarheid niet. Dan hebben wij geloof zonder werken. Dat is wat er staat. En dat is, zegt Jacobus, dat is een doodgeloof. In de normale betekenis van het woord, een doodgeloof, namelijk een geloof wat nergens uit blijkt. Een geloof wat niet naar buiten komt. Een geloof wat geen gemeenschap uitoefent. Een geloof dus dat de gelovigen niet brengt tot gemeenschap met andere gelovigen. Een geloof wat op zichzelf staat, maar waarbij je geen contacten zijn. Dat is een dood geloof. Dan is het er wel, dan bestaat het wel, maar dan leeft het niet. En helaas, er zijn vele gelovigen die wel bestaan, die ongetwijfeld wedergeboren zijn. Die inderdaad in Christus zekerheid hebben van hun eeuwige behoud, zal ik maar zeggen. Maar het leven wordt in de praktijk gemist. Het komt niet naar buiten, je merkt er niks van enzovoorts. Om een of andere reden is het verstopt. Geïsoleerd. Maar dat is hetzelfde als doodgemaakt. Dat begrijpt u inmiddels, hè? Het praktiseert niet, het functioneert niet. En dat is wat hier staat. Maar aan de andere kant, vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen. Ik hoop dat u inmiddels begrijpt dat daar de klemtoon op ligt, hè, op wandelen. Maar indien wij in het licht wandelen. Want het voorgaande vers zei immers, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen. Hè, gaat om een tegenstelling. Vers 7 spreekt dan. Maar indien wij, niet in duisternis, maar in het licht wandelen. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Waarmee gezegd wil zijn dat die gelovigen die in de praktijk van hun leven zich aan het woord van God niets gelegen laten liggen, ook niet kunnen komen tot gemeenschap met elkaar. Die de gemeenschap der heiligen dan ook niet zullen kennen, omdat ze zichzelf en elkaar verder beoordelen naar de normen van de oude mens en dus per definitie met elkaar overhoop liggen. Omdat er geen gemeenschap, geen licht, geen leven is. Slechts daar waar men in de praktijk leeft, uit de Bijbelse waarheid, uit het woord van God, Wanneer men bewust die Heer wil dienen. En wanneer Hij het belangrijkste is in ons leven, pas dan hebben wij gemeenschap met al die anderen. Ik hoop tenminste dat het de velen zijn. Met al die anderen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. En die dezelfde hoop op Hem hebben. En op dezelfde wijze leven enzovoorts. En dat blijkt een vorm van gemeenschap te zijn die zelfs helemaal niet kapot kan. Zolang de instelling zo blijft. Dan ontstaan relaties. Relaties tussen broeders en zusters, om het maar zo te zeggen. Die in de praktijk vele malen sterker zijn. Nee, onverwoestbaar zijn ze. Maar vele malen sterker zijn dan de banden die wij van nature wellicht hebben, zelfs met onze familie. Nou ja, voor sommigen zegt dat niks, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Nee, die hadden al slechte familiebanden, zal ik maar zeggen. Maar goed, we zullen het maar niet verder over hebben. Maar waar het om gaat is dat deze banden die hier besproken worden, deze gemeenschap inderdaad een blijvende is. En u hebt toch ook wel langzamerhand begrepen dat het grote verdriet dat wij in ons leven als mens, als natuurlijke mens kennen, is toch het verdriet van dat banden die wij hadden verbroken worden. Ik kan me niks ergens voorstellen. Dat is het toch? Wat wij dus nodig hebben zijn relaties, banden die niet verbroken worden, zodat de gemeenschap en dus het leven daadwerkelijk blijft. Ook over het graf heen uiteraard. Nou, dat is waarover gesproken wordt. En dat is de zin van al deze woorden, van deze prediking die Johannes brengt, deze verkondiging van Johannes. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, vers 7, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En lees maar gerust, zo houden wij gemeenschap met elkander. Omdat er gemeenschap is, en dus leven is, dat vast ligt. Niet in onze persoonlijke relatie tot elkaar, maar het ligt vast in onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Omdat Hij de middelaar is. Hij is degene die tussen ons in staat. Zolang wij Hem dienen, is Hij degene die ons verbindt. Zodra wij Hem niet dienen, is diezelfde Heer degene die ons scheidt. Laat ik u dat dan wel even vertellen. In de praktijk althans. Hè. Het neemt echter niet weg dat hoe dan ook, wanneer wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, aan zijn verzoeningswerk, aan zijn woord, dan blijven wij hoe dan ook met Hem verbonden. In elk geval. Maar waar het over praktische zaken gaat, over de wandel van de gelovigen, wordt hier inderdaad gezegd, wel, wanneer we in duisternis wandelen, dan liegen wij. Dan is heel het leven een leugen. Als men zegt een behouden te zijn, en men is het ook, hè, en men dient in de praktijk gewoon de wereld en wandelt in die duisternis, dan is heel zo'n leven één grote leugen. Ik zeg niet dat er geen vergeving voor is. Maar ik zei wel dat het een leugen is. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar aan de andere kant, wanneer we in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap, of dan in dat geval hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar nou de vraag is, dat is mooie abstracte taal, in het licht wandelen, maar hoe doe je dat? En er is ook maar een eenvoudig antwoord op. Men hoeft slechts het woord licht weer te vervangen door het woord wat? Want dat was immers hetzelfde, hebben we gisteren gezien. Indien wij in het woord wandelen, of in het woord, of bij het woord blijven. Dat wil zeggen, indien wij ons onderwerpen aan zijn woord, indien wij naar hem luisteren, in de praktijk bedoel ik, hè? Niet zo abstract, we hebben het nou over concrete zaken. Wanneer we naar hem luisteren, dat betekent wanneer wij regelmatig of onregelmatig, maar in ieder geval redelijk dikwijls, dat woord openen. En niet alleen lezen, want dat was niet nodig, er staat nergens in de Bijbel dat dat moet, dat hebben ze mij eens verteld. Ja, maar inderdaad, dat woord tot ons nemen, bestuderen, serieus nemen en ons eigen maken. He, weet je wel, van hoe is dit of dat? En dan zeg je, hoe was het ook weer? Ja, dat heb ik eens geweten, maar hoe was het ook weer? En pas als er in geprikt wordt en vragen gesteld worden, enzovoort, dan komt het langzamerhand weer boven. He? En zo is met de geestelijke dingen precies hetzelfde geval. Dan moet geprikkeld worden, dan moet je mee bezig blijven. Je moet er dagelijks achter de knoppen zitten, denk ik wel eens. Hè? Je moet er dagelijks mee bezig blijven. Of je moet er regelmatig vragen over krijgen. Dat is mij in ieder geval altijd overkomen. Van jongs af aan. Je moet er regelmatig vragen over krijgen. Dan blijft het actief. Dan werkt het. Dan is er communicatie. Er komen de woorden boven en worden gesproken of gehoord enzovoort. Dan blijft het actief en dat is leven. En als dat niet zo is, als de Bijbel dicht blijft en ze wordt zo van, nou ja, we zijn behouden en we kunnen nooit meer verloren gaan. Ons leven is vast in Christus enzovoort. De Bijbel op de schorste mantel, weet u wel. Dan gaat het toch dood. Ik zeg niet dat u dat eeuwig leven kwijtraakt of dat uw verlossing twijfelachtig wordt. Maar wat er gebeurt is dat het niet actief blijft. En dat het in het praktische leven, de praktische levenswandel, volstrekt geen betekenis heeft. En daar gaat het om, dan hebben wij geen gemeenschap met hem. Dan doen wij de waarheid niet. En begrijpt u hoe goed het is met alles zo, als de dingen niet onderhouden worden, dat geldt zeker voor de geestelijke dingen, als ze niet onderhouden worden, geprikkeld worden, dan verdwijnen ze. Of neem maar een eenvoudig voorbeeld, als een mens niet eet, gaat hij dood. Dan versmakt hij eerst in elk geval en uiteindelijk gaat hij eraan dood. En zo is het met geestelijk leven net zo goed, als het niet gevoed wordt, dan gaat hij dood. Dus zelfs als je goed eet, maar vergeet elke dag te fietsen, dan word je slap en heb je geen benen meer. Zo is het verhaal toch? Om maar eens een ander voorbeeld te geven. Ja, dat gaat achteruit, dan werkt het niet meer en dan moet het eerst weer geprikkeld worden. En dat gaat met veel pijn en moeite en dan worden die bepaalde functies weer actief. Zo is dat nou eenmaal, hè? Nou goed, voor de rest verwijs ik u maar gewoon naar de dokter, dan wel de fysiotherapeut. Maar in geestelijke dingen gaat het precies heen. Dat moet geactiveerd worden, daar moet men mee bezig blijven. Het is van oudsher ook een goede gewoonte dat gelovigen inderdaad regelmatig de Bijbel lezen, tot ze nemen bestuderen, regelmatig samenkomen enzovoorts. Daar mag je dankbaar voor zijn dat dat kan, want het werkt inderdaad bijzonder positief. Dat is een normale manier van leven voor een gelovige. Maar het principe zelf is natuurlijk in heel de oude schepping net zo goed werkzaam. Hoe dan ook, wanneer wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht, en zelfs gelijk hij licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar, en dan staat er, en het bloed, en dat is de introductie van een nieuw begrip, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Waarna de oude vraag is, die we op deze plaats ook al eens vaker aan de orde gesteld hebben, de oude vraag is, en wat is bloed? En er is maar één antwoord. En het andere is absoluut fout. Bloed is leven. Ja, ik kan het ook niet halen. Bloed is leven. En daarna gelden alle andere synoniemen ook. Dat wil zeggen, bloed is gemeenschap. Hebben ze dat wel eens verteld? Ik heb altijd goed opgelet op school. Moet ik wel zeggen, want mijn moeder is erbij. Maar ik heb altijd goed opgelet op school. Daar heb ik geleerd dat ons bloed... Bloed in het lichaam is het ene orgaan wat niet vastzit. Maar het wordt wel beschouwd als een orgaan. Niet alleen maar als een vloeistof, maar inderdaad als een orgaan. Maar wat, een orgaan wat zich verspreidt door en beweegt dwars door heel ons lichaam. En niet alleen door de aderen, maar inderdaad door heel ons lichaam. Merkwaardig genoeg. Nou, dat is leven. Als die beweging in ons lichaam er niet was, of eventueel als dat hart niet dat bloed rondpompt, om zo te zeggen, als die uitwisseling en die stofwisseling dus via de bloedsomloop er niet was, kortom, als die beweging in ons lichaam er niet was, dan waren wij dood. Zodat je maar weer ziet dat die beweging en die gemeenschap, die communicatie, want dat is het, hè, dat die communicatie leven is. Want zonder die communicatie, zonder die bloedsomloop, geen leven. En zonder leven, andersom natuurlijk, ook geen bloedsomloop. Het is gewoon hetzelfde. Bloed is leven. En het eigenaardige is dat in de Bijbel dat woord bloed ook gewoon in die betekenis gebruikt wordt. En ook hier. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde, van alle zonde. Vul maar in. En het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En daar gaat het toch over. Zo begon het gedeelte toch ook. Hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben van het woord, namelijk van het leven. Het woord des levens. En vers 2. Want het leven is geopenbaard. Want ik verkondig u dat eeuwig leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Welk leven was bij de Vader? Toen zeiden wij, de Zoon. Het leven van de Zoon. Maar Johannes, die zoveel synoniemen tot zijn beschikking heeft, gebruikt in vers 7 dus inderdaad een ander synoniem. En in plaats van leven zegt hij gewoon bloed. Ja. Want het leven van Jezus Christus, het eeuwige leven, wat de Vader geopenbaard heeft in de Zoon, dat leven, het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, wil ik het nog wel een keer anders zeggen. Dan staat er gewoon, en de levende Jezus Christus, of Jezus Christus, de levende Zoon van God, reinigt ons van alle zonden. Klopt toch? Dat is wat er staat namelijk. Dat is de boodschap bedoel ik. En mocht u van mening zijn, om wat voor reden dan ook, dat bloed synoniem is met dood, en dat schijnt in vele gedachten te leven, mocht u van mening zijn dat bloed synoniem is met dood, dan moet ik u zeggen dat u dan niet ver komt, want dan staat er, de dood van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat is niet waar. Want indien hij niet is opgewekt, 1 Korinthe 15, zo zijt gij nog in uw zonde. Jazeker wel. Dat wil zeggen dat de dood van de Heer Jezus beslist niet genoeg was om ons te reinigen van onze zonden. Het was wel noodzakelijk om ons te reinigen van onze zonden, maar het was niet voldoende. Wat nodig was, was dat ik daarna uit de dood zou opstaan. En dus kun je niet lezen, de dood van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden, want dat is een halve waarheid en daarmee een hele leugen. Bovendien, de andere formulering kan al helemaal niet, want dan zou er moeten staan, Jezus Christus, de dode Zoon van God, reinigt ons van alle zonden. En dat kan uiteraard helemaal niet. Dat moet iedereen kunnen begrijpen. Het is de levende Zoon van God die ons reinigt van elke zonde. Bovendien, er zijn legio schriftplaatsen, met name in het Nieuwe Testament, die zeggen dat de levende Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. De levende Christus die ons reinigt en heiligt om ons zonder vlek of rimpel aan zich dan wel aan zijn hemelse vader voor te stellen. Kortom, de activiteit van de Heer Jezus Christus, de levende Zoon van God, bestaat daaruit dat hij ons reinigt en dus rein houdt. Of dat hij ons gereinigd heeft in het verleden, maar nog steeds onze voeten wast. Om maar eens weer eens een andere uitdrukking te gebruiken. Kortom, wat in deze verse naar voren gebracht wordt, is dat het leven Gods geopenbaard is in de Heer Jezus Christus toen hij uit de dood opstond. Die Jezus Christus die door Johannes en de zijnen betast, gehoord, gezien en aanschouwd is geworden, die levende Christus die verkondigd is geworden door Johannes en met name Petrus, de beide die ook zeiden dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor wij moeten zalig worden, enzovoorts uit Johannes 4, of uit Handelingen 4. Het is deze Jezus Christus, deze levende Christus, in wie wij, of door wie wij, komen tot gemeenschap met onze hemelse Vader, met God zelf dus, of met de Vader van onze Heer Jezus Christus, want zo kan het ook gezegd worden. En ook is hij degene door wie wij komen tot gemeenschap met elkaar. Dat is niet als gevolg van zijn dood, maar als gevolg van zijn opstanding uit de dood. En dat is de prediking, dat wij een levende Christus hebben. Dat is ook wat hier staat. Daarmee ga ik dan weer terug naar Johannes 1... En dan kom ik precies waar ik gisteravond gebleven ben. Johannes 1. Vanaf vers 10, hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hoewel die wereld door hem gemaakt was. En vers 11, hij is gekomen tot Israël Maar Israël heeft hem niet aangenomen. Het zijne dus, hè? Maar dat hebben we allemaal al uitgelegd. En dan vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Zoveel er geluisterd hebben naar zijn woord. Zoveel hem, het licht, het leven, het woord, hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. En er staat erachter, namelijk, die in zijn naam geloven. Want voor degene die niet weten wat aannemen is, staat er dus even achter wat het is. Ja, het is namelijk in zijn naam geloven. En in zijn naam geloven betekent eigenlijk geloven in alles wat over hem bekend is. Geloven in heel de Christus der schriften. Zijn naam. Zijn naam, zijn reputatie, maar naam betekent wat over hem geschreven is. Dat wil zeggen, zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven, die heeft hij macht gegeven om later, bij de opstanding van Christus, zoals we gisteren gezien hebben, kinderen Gods te worden. En later zegt Johannes dan ook, en wij zijn dat inmiddels. En maar er staat hier nog achter in vers 13, kinderen Gods, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, uit een vleeselijke wil, uit het natuurlijke instinct of uit de natuur van de natuurlijke mens, niet het vlees. En ook niet uit bloed, waarbij uiteraard gedoeld wordt ook op de natuurlijke mens, in dit geval het leven van de natuurlijke mens. En staat er ook achter, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Niet uit de oude mens, niet uit de schepping, maar uit de schepper. Niet uit de man, Adam, maar uit de laatste Adam, namelijk Christus. Er zit trouwens een perfecte opbouw in. Bloed namelijk, welke niet aan het bloeden. Bloed is dam, in het Hebreeuws. Daarna staat er nog uit de wil des mans, maar man is dan min of meer Adam. Er zit het woord bloed al in. Maar het punt is, dat we niet uit dam, niet uit Adam, maar uit de laatste Adam. Dat is een klimmende reeks. Uit de Heer Jezus Christus namelijk. Wedergeboren wordt. Dat wil zeggen dat men het leven krijgt, niet van de natuurlijke mens, maar men krijgt het leven van Christus. Niet het leven van de eerste Adam, die immers ook uit God was op een of andere wijze, maar het leven van de laatste Adam, die op een andere wijze uit God was. Want de eerste Adam werd geformeerd uit de stof van de aardbodem. 1 Korinthe 15 staat dat, herhaald. Hè? 1 Korinthe 15. De eerste mens werd geformeerd uit de stof van de aardbodem, met alle consequenties van dien, denk ik altijd. En de laatste mens, de laatste Adam, die andere Adam, werd niet geformeerd uit de stof van de aardbodem, maar de andere mens is uit de hemel, staat er. En de vertalers hebben erbij gezet, is de Heere uit de hemel, en dat kan moeilijk anders. Dat was de Heere uit de hemel. Jehovah zelf, jazeker wel. En om die tegenstelling gaat het. Wij die geboren zijn uit Adam zijn in duisternis. Zijn in de macht van de zonde, in de macht van de dood. Maar wanneer wij uit God geboren zijn, dan zijn we in het licht. En zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. En hebben we deel aan de onvergankelijke positie van Christus zelf. Simpelweg door hem aan te nemen, namelijk door in hem te geloven. En daarna wordt ook dit toegelicht in vers 14. Maar daar kom ik dan vanavond nog wel op terug. Maar er staat in vers 14. En het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen inderdaad, het woord dat bij God was in de beginnen is vlees geworden. Heeft dus een menselijke gestalte aangenomen zoals het op andere plaatsen staat. Hij heeft onder ons, te midden van ons en zelfs als één van ons gewoond hier beneden op aarde als mens. Maar er staat erachter, waarom ze er tussen haakjes gezet hebben, begrijp ik nooit zo goed. Maar er staat erachter, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik ben het niet eens met de haakjes, omdat ik geloof dat er eerder een dubbele punt of punt komma tussen gemoeten had. Want eerst staat er, hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat slaat op zijn menswording, zijn geboorte om zo te zeggen. Maar daarna staat er, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat slaat niet op de heerlijkheid van Jezus van Nazareth, maar dat slaat op de heerlijkheid van Christus Jezus, de Heere. En voor zover u dat niet begrijpt, ik heb dus gezegd, het slaat niet Die heerlijkheid die hier genoemd wordt slaat niet op het kindje van Bethlehem, maar slaat op de Heer Jezus Christus als de opgewekte, als de eerstgeborene uit de dood, die gezeten is inmiddels aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dat is namelijk de gedachte. Die heerlijkheid heeft men aanschouwd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen dat een deel van de mensheid dat niet gezien heeft. En bovendien, voor zover men heerlijkheid kende, heeft men die heerlijkheid verworpen. Maar wij, Johannes, wij die geloven, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En verkondigen die ook. Wij kennen hem die als de enige geborene van de Vader uit de dood is opgestaan. En die vol is niet van wet en dus van oordeel, maar die vol is van genade en waarheid. En in hem leven wij. En in hem zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. En van hem, de opgewekte uit de dood, getuigen inderdaad deze tekenen van brood en beker. Anders niks. Daar wordt veel over gezegd, ik weet het. Helaas wordt er veel over gestreden, ben ik me ook bewust. Maar de Bijbelse waarheid verandert er niks aan. Apostel Paulus zegt, deze beker en dit brood, is dat niet de gemeenschap des bloeds en des lichaams van Christus? 1 Korinthe 10. Hij zegt, is het niet een beeld van de dood? Nee, hij zegt, is het niet een beeld van leven? Is het niet gemeenschap met het bloed en het, dus het leven en gemeenschap met het lichaam van Christus? Want het is één brood, zo zijn we allen eens brood en daarom één lichaams, eens lichaamsdeelachtig. En dat is wat uitgebeeld wordt in deze tekenen die de Heer ons inderdaad achtergelaten heeft. Tekenen van hem die leeft, maar die helaas niet zichtbaar in ons midden is. Maar die niettemin zichtbare tekenen aan ons heeft nagelaten. Die ons herinneren aan leven, omdat de maaltijd leven is. Die ons herinneren aan gemeenschap, omdat de tafel en de maaltijd inderdaad gemeenschap uitdrukt. Een tafel waarin we immers gemeenschappelijk aanzitten, waarvan wij gemeenschappelijk eten. Kortom, een tafel die uitbeelding is bovendien van blijdschap, want iedereen weet dat maaltijd per definitie ook een feestmaaltijd is. Dat er geen betere manier is om feest te vieren dan met eten en drinken. Zo hoort het ook. Omdat het een uitbeelding is altijd van de gemeenschappen van het leven wat de Heer geeft. En dat betekent automatisch ook dat een ieder tot deze maaltijd genood wordt die deel heeft aan die Heer. Dat betekent dat elke gelovige op zijn minst gerechtigd is, om het eens plechtig te zeggen, om aan die maaltijd en dat feest deel te nemen. Ja, daar zijn geen andere voorwaarden bij, uiteraard. Het is de uitbeelding van zijn maaltijd, daarom is het zijn maaltijd. Het is bestemd voor allen die dat leven van Christus hebben ontvangen door geloof. En daarom zijn we hier ook deze morgen, het is min of meer uit traditie, maar een heel goede Bijbelse traditie, dat wij zondagsmorgen samenkomen rondom deze tekenen. En ze drukken hopelijk uit ook de gemeenschap die wij in de rest van deze week met elkaar hopen te ervaren en ook te praktiseren. Door met elkaar onze gedachten te bepalen, bij onze Heiland in de eerste plaats, bij de waarheid en het woord wat hij ons gegeven heeft, bij het leven wat hij ons gegeven heeft en ook vooral bij de toekomst die hij voor ons heeft vastgelegd. En ik zou willen zeggen, wanneer brood en wijn langskomen, aarzel niet. Als u een kind van God bent, dan neemt u daarvan in alle vrijmoedigheid, omdat hij het is die ons voor deze en tot deze tafel, tot dit leven nodigt. Zullen wij ook danken voor deze maaltijd. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor het grote voorrecht te mogen weten dat u ons leven geschonken hebt. En dat u door uw woord en door uw zoon ons uitgenodigd hebt om te komen tot die gemeenschap met u. U hebt ons uitgenodigd om met vrijmoedigheid tot u te naderen. En met vrijmoedigheid ook aan te zitten aan die tafel die u ons bereid hebt. Wij danken u dat u ook voor ons een dis hebt aangericht voor de ogen van onze wederpartijders. Dat wij deel mogen hebben aan deze gemeenschap, aan deze blijdschap ook en aan dit leven wat u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat we deze tekenen van uw opstanding in ons midden mogen hebben, mogen bepaald worden bij hem die leeft en die ook in onze harten woning heeft gemaakt. Hem die voor ons zorgt. Waarbij we bepaald mogen worden bij hem die onze hoge priester en koning is geworden naar de ordening van Melchizedek. En die zo als zodanig ook inderdaad brood en wijn en dus leven voortbrengt. Wij danken u, Vader, dat u ons bij elkaar gebracht hebt rondom uzelf. Dat we ons bewust mogen zijn dat u, de onkenbare God, gestalte hebt aangenomen in de Heere Jezus Christus. En dat we die Heer mogen kennen als degene die in ons midden is. Alle dagen, ook in deze week, ook deze morgen. Die Heer die altijd met ons is. Die ons nooit begeeft en nooit verlaat. Wiens oog op ons is. Die ziet op ons en die overal in voorziet. Wij danken u daarom, Vader, dat u ons zo'n heiland gegeven hebt. Dat we ons bewust mogen zijn van die grote liefde die u voor ons gehad hebt. Dat u eens uw zoon voor ons gegeven hebt aan het kruis. Opdat wij via die weg van dood en opstanding met u verzoend zouden worden. En ook als met u verzoenden zouden leven. Wij danken u daarom uw kinderen te mogen zijn. We willen u vragen, wilt u al deze dingen die wij ook vandaag en deze week zullen nuttigen aan ons zegenen? Maar boven alles wilt u dat woord aan onze harten zegenen. Opdat we werkelijk veranderd zouden worden. En werkelijk zouden veranderd worden naar uw beeld en het beeld van uw zoon gelijkvormig zouden worden. Wilt u daartoe deze dag en deze dagen gebruiken. Amen.